veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Dus we kunnen misschien heel veel geld bijprinten nu, maar daar wordt nergens mee gecompenseerd. En dat maakt het ook nu heel interessant om wat te doen met goud en zilver. Want dan heb je echt iets tastbaars waarbij je niet afhankelijk bent van het hele financiële systeem. Als je een vermogen hebt en wilt dat beschermen, dat je dan een deel daarvan kunt omzetten in edelmetaal.
Ja.
Dat je dat ook altijd doet in fysieke vorm. Dus dat je zelf daarbij kunt en niet afhankelijk bent van anderen. Ja, meestal zegt men van als je ongeveer 10% van je portefeuille in goud en zilver steekt,
ja,
dan zou dat percentage genoeg moeten zijn om die andere 90% te compenseren. Die bak met ijs die zit in de vriezer. En mocht er ooit een dief komen in dat huis, die gaat never nooit in die vriezer kijken. En als het hele huis afbrandt, dan in die vriezer heb je nog steeds dat klompje goud.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. In Zo Word Je Steenrijk.
Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welk deel van de dag het ook is. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast in Nederland. Waar we het hebben over geld, over beleggen en meer. En dat doen we vandaag vanuit onze gloednieuwe studio. Voor de kijkers op YouTube zal het er waarschijnlijk heel erg herkenbaar uit zien. Maar het is echt een andere ruimte. Dus leuk om vanaf hier deze opname te kunnen doen. Mijn gast van vandaag handelt al sinds zijn 18e in goud en zilver. Hij gaat vertellen over verschillende interessante manieren ook hoe je dat goud en zilver kan opslaan. Bijvoorbeeld een mooi verhaal dat in de vriezer ook kan in een blok ijs. En hij is de directeur van een bedrijf dat handelt in fysiek edelmetaal, namelijk de Silver Mountain. Hartelijk welkom, Rolf van Zanten.
Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn.
Superleuk dat je er bent. En ik denk ook een erg mooie tijd om over dit onderwerp edelmetalen en goud en zilver te gaan praten. Want dat is altijd interessant, zeker voor mensen zoals jij. Maar in deze tijd leeft dat toch wel bij heel veel mensen, denk ik.
Ja, dat merken wij ook absoluut. Ik doe het zelf dus al wat langer. En het is eigenlijk ontstaan uit een persoonlijke hobby. En ik verzamelde munten vroeger. Toen ben ik kleinschalig begonnen om via eBay en Marktplaats om stukjes zilver te kopen en weer te verkopen. En vlak daarna begon het eigenlijk al een enorme groei te krijgen.
Ja.
Maar zeker de afgelopen periode met alle negatieve verhalen in de financiële wereld. Denk aan de inflatie, stijgende prijzen. Er zijn gewoon heel veel redenen om juist nu een stukje goud of zilver te kopen.
Ja.
Dus dat merken we bij ons ook absoluut.
Ja. Superleuk, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Je zegt net, ik verzamelde vroeger munten. Dat heb ik ook gedaan toen ik klein was, munten en bankbiljetten. Mm-hmm. Ik weet niet of er nog veel jongeren zijn die dat tegenwoordig als hobby hebben doen.
Nee.
Denk het niet. Maar je had ook echt een, waar moet ik dan aan denken, echt een hele brede muntenverzameling met munten over de hele wereld? Of?
Nou, dat viel wat dat betreft misschien een beetje tegen. Het ging mij echt om het zilver.
Okay.
Dus ik vond het al heel leuk om of zilver of goud te kopen.
Ja.
Ja, zowel vaker, wat je vaker hoort, is dat goud niet voor iedereen toegankelijk is, omdat het een heel stuk duurder is dan het zilver.
Ja.
Dus zo ben ik eigenlijk een beetje via bij zilver uitgekomen. En in Europa was het toen nog heel moeilijk om dat überhaupt aan te schaffen. Je had niet zozeer webshops zoals nu. Je had eigenlijk alleen in Nederland één bank waar je dan zilver en baren kon aanschaffen.
Ja.
Maar het grote nadeel daarvan is dat een zilverbaar wordt gezien als een grondstof, dus een industrieel goed. En die producten zijn dan altijd met btw belast. En als dat als particulier aankoopt, dan kun je dus die btw niet meer terugvorderen.
Nee.
Maar ik kwam er wel achter dat je ook verzamelmunten had die dan in een heel hoog gehalte zilver waren geslagen. En dan investeer je alsnog in zilver. Maar dan heb je in ieder geval niet het probleem met die BTW.
Ja.
En zodoende is dat bij mij eigenlijk een beetje begonnen. Ja, dan kom je erachter dat er verschillende landen zijn met verschillende munthuizen.
Ja.
Met allerlei andere series. En ieder jaar weer een ander design wat op die munten wordt afgedrukt.
Ja.
Dus ja, eigenlijk zodoende.
Ja. Ja. Maar je zegt het net alsof het heel normaal is dat je als 18-jarige zilveren munten gaat verzamelen. Ik denk niet dat er heel veel jongeren zijn die dat doen. Hoe was je daarbij gekomen? Is dat ook iets wat je vanuit je ouders bijvoorbeeld hebt meegekregen? Waren die daarmee bezig? Of?
Nee, dat niet. Nee, ik heb daarvoor wat bijbaantjes gehad. En ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan.
Ja.
Maar dat verdiende niet per se heel erg goed of wat dan ook. Hè. Dus ik kreeg een vrij bescheiden uurloon.
Ja, je vertelde me 1 euro nog wat bij de
Ja, 1,80 euro bij de VND. Ik begon daar net in 2002. En dat was net toen de euro werd geïntroduceerd. Ja. En ik weet nog van de periode daarvoor. Toen liep ik nog folders. En ik denk dat je dan misschien 7 of 8 gulden als uurloon had. En dat was destijds best wel prima. En toen kwam ik bij de VND terecht. Op de herenmode en op de sportafdeling. En dan de hele dag kleren vouwen en van alles doen in die winkel.
Ja.
Dat is hartstikke leuk. Maar ik begon echt met 1,80 euro. En dan kreeg ik elke maand 5 cent erbovenop. Maar dat is een dusdanig laag bedrag dat je denkt van ja, dat gaat eigenlijk helemaal nergens over.
Nee.
Dus ik heb dat eigenlijk.
Jij dacht met deze munten schiet het niet op, ik ga een andere munt.
Nou, precies. Ja, dat vond ik wel echt heel leuk om op die manier zelf dan ook daarnaast iets te doen. En dat begon dus eigenlijk op eBay en op Marktplaats. En dan kon je in Amerika zilveren muntjes aanschaffen. En dat kon destijds, omdat het een hele kleine hoeveelheden ging, werd het ook niet met BTW bij invoer belast. En dan 1 keer per 2 weken ongeveer hoorde ik een grote plof bij de deurmat. Was weer een nieuwe zending gearriveerd. Dan maakte ik per muntje foto's van de voorkant en van de achterkant. En dan met name het ondernemende aspect daarvan vond ik heel erg leuk. Dat je dan zelf ook ging bedenken van hoeveel veilingen doe je bijvoorbeeld per week. En hoe laat moeten die veilingen aflopen. En dan meestal was het vrijdagavond 8 uur.
Ja.
Nou, dat had ik zelf ook voor de website van eBay. En de hele tijd de pagina refreshen. En dan zag je de ene na de andere die dus meerdere bieders eigenlijk op hetzelfde object. Dat die prijs enorm steeg. En dat is hoe het toen kleinschalig met die zilverhandel is begonnen.
Ja, op hele jonge leeftijd al. Dit is mooi om te zien. Dus jij maakte eigenlijk een beetje gebruik van het feit dat mensen die wel in goud of zilver wilden beleggen, of in eerste instantie in vooral zilveren munten dan, hun weg nog niet wisten te vinden waar ze die dan vandaan moesten halen. Begrijp ik dat goed?
Ja, klopt. Er was ook geen alternatief eigenlijk toen in Nederland. En daarna heb ik een studie gedaan, commerciële economie.
Ja.
En gedurende die studie heb ik me verder verdiept in die hele markt. En dat is eigenlijk wanneer de Silver Mountain is ontstaan. En de echt gangbare zilveren beleggingsmunten, die hebben wij toen in Nederland geïntroduceerd. Dus zoals
jij bent een van die studenten die tijdens zijn studententijd de basis voor zijn bedrijf heeft gelegd.
Ja, klopt. Ja.
Leuk. Ja. En toen, hoe is dat dan verder ontwikkeld? Want in het begin vertelde je me dat mensen gewoon bij jou thuis in de woonkamer kwamen dan om af en toe zilver op te halen, te komen kopen.
Ja, ik woonde toen inderdaad bij mijn ouders en ik studeerde in Utrecht.
Ja.
En daarnaast had ik een webshopje opgericht waar je die zilveren munten kon aanschaffen. Nou, later kwamen er ook gouden munten bij en goudbaren en andere vormen van edelmetaal.
Ja.
Maar ik had verder helemaal niks. Ik had alleen een website. En alles gebeurde vanuit dat huisadres. En op den duur kwam mijn vader ook naar me toe van hey, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? En het loopt misschien een klein beetje uit de hand.
Ja, er kwamen wel erg veel mensen bij jullie thuis langs.
En meerdere postbodes per dag. En de zendingen werden ook alleen maar groter en groter.
Hij zei van, volgens mij wordt het tijd voor een kantoor.
Ja, precies. Ja, dus toen ben ik op zoek gegaan naar een logistieke dienstverlener. En toen zijn we op Schiphol terechtgekomen. Waar we en een magazijn konden aanhouden en waar we zelf ook klanten mochten ontvangen.
Ja.
Dus dat was al een stuk professioneler. Ja, vanaf dat punt is eigenlijk ieder jaar weer verder gegroeid. En ik heb eigenlijk ook ieder jaar, als het nieuwe studiejaar begon, op het punt gestaan om te stoppen met die opleiding. Want het was te druk om het te combineren met het werk wat ik ernaast had. Ik heb het uiteindelijk wel afgemaakt, omdat ik toch wel graag ook een papiertje wil als backup plan.
Ja.
Dus ik dacht van ja, ik ga die studie toch maar gewoon afmaken.
Ja.
En aan het eind van mijn studie ben ik in contact gekomen met Willem Middelkoop. Middelkoop was de oprichter van Amsterdam Gold. Dat me toen benaderd om te gaan samenwerken. Want zij waren groot in goud. Ik was groot in zilver. Dus dat kwam mooi bij elkaar samen.
Ja.
Dus toen heb ik daarmee samengewerkt. En vanaf 2016 ben ik weer met de Silver Mountain helemaal zelfstandig. Studie daarvoor ook al afgerond. Dat is helemaal achter de rug. En nu fulltime bezig met de aankoop, verkoop en opslag van edelmetaal.
Ja, mooi. Mooi hoe dat dan gelopen is. We hebben nu inmiddels een mooi groot kantoorpand. Niet meer bij jou thuis.
Klopt, ja.
In Baarn. Precies. Ik ben er zelf ook een aantal keren geweest. Dus maakte je vader zich trouwens ook dan een beetje zorgen met oog op de veiligheid? Dat hij dacht van ja, we hebben hier aardig wat munten thuis liggen. Er komen hier allerlei mensen over de vloer. Je weet niet wat er wat die doen. Of...
Ja, het gaat natuurlijk al heel snel met dat soort dingen. En dat begon echt heel onschuldig met een paar troy ounces per keer.
Ja.
Het gaat om 10, 50 euro, dat soort aankoopbedragen.
Ja.
En dan ging ik met mijn broertje, met ons autootje, moesten we naar een lokale supermarkt om alle pakketjes aangetekend te versturen. Dan zagen ze ons al aankomen en dan moesten er twee extra kassa's...
Zware pakketjes.
Toen nog heel kleinschalig in verhouding. Hoor. Ja. Dus toen, maar er was toen al best wel veel gedoe. En op den duur zeiden mensen ook tegen mij, ja, leuk dat jij de hele tijd één muntje op de website zet en dan een foto van de voorkant en de achterkant.
Ik wil meer.
Ik wilde 50 en iemand anders wilde de 100 en nog een keer 100. Ja, en dat is toen liep het echt uit de hand wat dat betreft.
Ja.
En toen begon het serieuze reformen aan te nemen.
Ja, dus het is echt van eigen persoonlijke interesse, hobby gegaan naar een professioneel bedrijf.
Ja, en de tijd was er toen ook naar, want eind 2008 kwam de kredietcrisis. En sindsdien hebben we natuurlijk heel veel dingen gehad, waardoor steeds meer animo ontstond voor het kopen van goud en zilver. En dat was daarvoor misschien veel minder relevant dan vandaag de dag.
Ja want partijen zoals die van jullie, die gedijen natuurlijk wel bij een crisis.
Ja. Ja, dus dan
nu ook weer
dat,
in je handen te wrijven van wat er allemaal aan zit te komen? Of?
Ja, dat is altijd een beetje dubbel in onze markt. Hè? Want wat voor soort crisis het ook is, dat wil je natuurlijk in beginsel niet.
Nee.
Maar de Silver Mountain heeft wel een bepaalde visie waarom we überhaupt edelmetaal aanbieden. En als dat dan in zekere zin uitkomt, dan vaar je daar inderdaad wel bij.
Wat is die visie?
Nou, onze visie in beginsel is vooral dat het belangrijk is om als je een vermogen hebt en wilt dat beschermen, dat je dan een deel daarvan kunt omzetten in edelmetaal.
Ja.
Dat je dat ook altijd doet in fysieke vorm. Dus dat je zelf daarbij kunt en niet afhankelijk bent van anderen. En goud en zilver hebben al 5000 jaar een bepaalde historie en hun koopkracht behouden. Daar waar een euro en een dollar, dat is nu volledig gebaseerd op vertrouwen. Daar zit geen goudstandaard meer in of wat dan ook.
Nee.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zich daarvan bewust zijn.
Ja.
En dat als je vermogen opbouwt, dat je ook dat vermogen in ieder geval voor een gedeelte zo kunt veiligstellen.
Ja. En dus je zegt van, goud is bewezen, is waardevast. Hè? Dus eigenlijk een stukje koopkracht behoud.
Mm-hmm.
Goud is goud en door de eeuwen heen blijft dat altijd wel hetzelfde. Een gouden munt is nog steeds een gouden munt. Dat is een beetje het...
Ja, precies. En ook als je zou kijken naar de koopkracht van zo'n gouden munt, dan zul je zien, ondanks dat de goudkoers zelf enorm is veranderd, dat die koopkracht nog redelijk op peil is gebleven.
Ja.
Bij het zilver ben je er zelfs op vooruit gegaan. Dus dat betekent dat als je bijvoorbeeld 100 jaar geleden een stapel bankbiljetten had gehad van dollars.
Ja.
En diezelfde waarde nu, dat heeft totaal geen koopkracht meer. Dan ben je meer dan 95% van je waarde is verdampt.
Ja.
En als je dat zou hebben gehad in zilver of in goud, dan zul je zien dat je nog steeds daarmee hetzelfde kunt kopen als die 100 jaar geleden.
Maar ja, toch zijn er maar weinig mensen die dat echt lijken te snappen en die ook in koopkracht denken of rekenen. Kijk nu bijvoorbeeld naar de torenhoge inflatie van dit moment. Ja, ik heb het idee, mensen begrijpen wel van dat hun boodschappen duurder zijn geworden, of de energie of de benzine.
Mm-hmm.
Maar ze snappen niet echt goed van waar dat vandaan komt, of wat ze er eventueel tegen kunnen doen om zichzelf daartegen te wapenen.
Ja.
Ik vind dat toch altijd wel interessant om die kijken dan naar een bankrekening. Ja, ik heb 100.000 euro op mijn bankrekening staan. Er staat nog steeds 100.000 euro.
Mm-hmm.
Beseffen niet dat ze natuurlijk met diezelfde 100.000 euro veel minder koopkracht hebben waar jij het over hebt.
Ja, dat klopt. Ja.
Dus dat is eigenlijk het belangrijkste om goud en zilver in je portefeuille te hebben en een bepaald percentage daaraan te allokeren. Mm-hmm. Om je koopkracht te behouden.
Ja, klopt. Ja, meestal zegt men van als je ongeveer 10% van je portefeuille in goud en zilver steekt.
Ja.
Dan zou dat percentage genoeg moeten zijn om die andere 90% te compenseren. En eigenlijk zou je dan willen dat die goud en zilverprijs niet stijgt. Want dat betekent dat het met jouw andere 90% heel goed gaat. Maar mocht het toch niet zo zijn, zoals in tijden zoals vandaag de dag.
Ja.
Nou, dan zou je altijd nog die 10% kunnen vergroten naar 15%, 20% of 25%. Wij doen daar zelf geen concreet advies in. Dat mogen we in onze rol niet doen. Maar we zien dat heel veel klanten dan ervoor kiezen om minimaal die 10% aan te houden. En soms ook een wat groter percentage.
Ja.
En dat is ook echt zien voor de langere termijn. Dus niet om te speculeren. En ik vind persoonlijk ook, als je vandaag bij ons een klompje goud koopt. En na 3 maanden is het opeens 10% meer waard of 20% of wat dan ook. Zou het eigenlijk ook geen noodzaak moeten geven om het dan weer te verkopen. Want dan ben je weer helemaal terug bij af.
Ja.
Dus dat probeer ik ook altijd mee te geven. Bij nieuwe klanten, die zitten vaak ook van ja, wat is een goed moment om te kopen en gaat de koers wat omlaag, wat verwachten jullie? Ja, dat is eigenlijk niet echt iets waar we überhaupt antwoord op kunnen geven.
Nee. Maar
het is ook niet relevant, want je zou het echt voor de langere termijn willen zien en het gaat echt om het beschermen van je koopkracht.
Ja, dat vind ik ook wel leuk en dan merk ik dat ik zelf ook daar nog mee bezig ben om daarin te groeien, dus om niet te rekenen in de waarde van goud en zilver wat je bijvoorbeeld hebt of de waarde van crypto, maar te kijken naar de hoeveelheid crypto die je bezit. Of in het geval van jullie, hoeveel troy ounces heb je. En daarin te rekenen, daarna te kijken. En die waarde eigenlijk gewoon een beetje los te laten. Want dat is een stuk minder relevant.
Ja, ja, precies.
En eigenlijk denk ik niet dat je goud en zilver ook moet. Het is eigenlijk gewoon een hele saaie belegging, als ik heel eerlijk ben. Ja. Wel heel erg steady.
Ja.
Maar het is niet super sexy, zoals voor jongeren natuurlijk crypto was.
Ja.
Ja,
het ziet er wel mooi uit. Dus dat is nog wel een soort van een pre. Hè? Want dat had er ook heel anders uit kunnen zien.
Ja.
Dan koop je nog steeds om dezelfde rationele redenen.
Ja.
Maar dan heb je iets in je handen van je denkt van ja, dat hoef ik nooit meer te zien en leg het maar ver weg. Dus we zien wel vaak bij klanten die dan bijvoorbeeld een bestelling ophalen, dat ze wel echt onder de indruk zijn van hoe
mooi het glimt.
En dat heeft toch, zeker goud heeft toch wel natuurlijk altijd een bepaalde aantrekkingskracht gehad.
Ja, zeker. Ja. Wat dat betreft is het wel. En het is wel iets wat je ook fysiek, het is echt tastbaar dat je het in je hand kan houden. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, voor de rest, als je het eenmaal hebt en je hebt het ergens opgeslagen, veilig. Mm-hmm. Het doet niet heel veel, zeg maar. Het maakt geen kindjes elke maand, zoals vastgoed bijvoorbeeld doet met huuropbrengsten. Het is maar wel heel steady.
Mm-hmm.
En ik denk dat ook de reden is dat je het zou moeten hebben om gewoon een deel van je vermogen daar veilig in te hebben.
Ja, in zekere zin heeft het ook een meerwaarde dat het zo steady is. Dan hoef je daar in ieder geval niet naar om te kijken.
Nee.
En dan weet je dat je dat in ieder geval op die manier hebt.
Ja. En leuk dat je zegt van, nou, je zou eigenlijk ook niet moeten willen dat je goud en zilver heel stijgt. Want dat wil zeggen dat het waarschijnlijk met je andere 90% van je bezit en beleggingen niet zo goed gaat. Of
ja, klopt.
Hey, laten we misschien even kijken naar om het grotere plaatje wat helder te hebben. Want ik denk dat voor veel mensen dat goud en zilver toch vrij nieuw is. En misschien dat ze vroeger, omdat het toen niet relevant was, niet heel goed hebben opgelet op school toen het hier over ging. Maar over de historie van het goud en zilver. Wat kan je daar een beetje in grote lijnen over vertellen?
Goud en zilver hebben een hele rijke historie. Dus je kunt eigenlijk zo ver teruggaan in de tijd als wat je zelf zou willen.
Ja.
In het Romeinse Rijk bijvoorbeeld werd het zilver ook gebruikt om de soldaten uit te betalen. En dat hadden ze nodig om dat Romeinse Rijk weer continu te vergroten. En dat waren allemaal huurlingen die dan dus in zilver werden uitbetaald. Nou, daar gaat ook een verhaal van op den duur was het geld op. En toen hebben ze al die zilveren munten omgesmolten. En de waarde daarvan, van die munt eigenlijk hol gemaakt in feite. Hè? Want ze hebben het vervangen door een lager gehalte. En daar komt ook de uitdrukking vandaan van met klinkende munt betalen.
Ja.
Er waren dus een aantal marktlui die dan die munten hadden. En het voelt dat raar aan. En dan hoor je aan de klank dat het gehalte anders is. Nou, en dan is ook zo'n heel groot Romeins Rijk is in één klap weg. Hè, dat is helemaal in elkaar gedonderd. Omdat niemand meer vertrouwen heeft in die munteenheid.
Ja.
Vroeger was dat puur zilver en dan, daarna werd dat gehalte verlaagd. Dan is dat vertrouwen daar weg. En dat heb je daarna met heel veel andere geldsystemen eigenlijk ook zo gezien. Ook heel recent natuurlijk met de dollar. Die was tot 1971 voorzien van een goudstandaard. En dan zeiden ze ook de dollar, het is as good as gold.
Ja.
En dat betekent dat je altijd weer je dollar kunt omruilen voor dezelfde hoeveelheid goud. Dat lag dan in de kluis, in de bank.
Ja.
En dan weet je van dat is wat daar ook als tegenwaarde is. Maar op het moment dat zoiets wordt losgelaten, dan heb je dus een fiat geldsysteem.
Ja.
En dat betekent eigenlijk dat er geen enkele verankering meer is van dat vermogen. Dus ze kunnen misschien heel veel geld bijprinten nu, maar daar wordt nergens mee gecompenseerd. En dat maakt het ook nu heel interessant om wat te doen met goud en zilver. Want dan heb je echt iets tastbaars waarbij je niet afhankelijk bent van het hele financiële systeem. En je ziet ook vandaag de dag hoe ongelooflijk snel dat bijprinten van dat geld gaat. Ja. Het is eigenlijk niet eens meer printen, hè, want het is niet meer een bankbiljet. Het is allemaal digitaal.
Ja, het zijn gewoon ene en nullen in een computer. Ja, het is wel bizar om te beseffen dat bijvoorbeeld met een hypotheek van je woning, als jij een hypotheek krijgt, dat dat geld op dat moment nog niet eens bestaat. Mm-hmm. Het wordt speciaal gewoon gecreëerd. Ja.
Ja. Ja, het wordt gecreëerd als schuld uit het niks.
Ja.
En dan is er opeens meer in omloop.
Het is magie. Ongelooflijk, ja.
Ja, feitelijk als zoiets er is, zou je verwachten dat dan de waarde daarvan ook steeds lager wordt. En dat zou in zekere zin dan impliceren dat een goudprijs daardoor zou moeten stijgen. Nou, dat verband zie je ook niet altijd één op één. Dus het is ook vaak heel moeilijk om dan in te schatten van wat is nou een reële waarde van iets. Hè? Wanneer is een goudprijs relatief hoog of relatief laag?
Ja, is dat echt dan een beetje wat de gek er voor geeft ook?
Ja, soms wel. Er zit natuurlijk wel een marktwerking achter met vraag en aanbod.
Ja.
Maar we zien wel dat als het bij veel mensen te heet onder de voeten wordt, dan wil iedereen tegelijkertijd goud of zilver kopen. En dan gaan de premies enorm omhoog. De premie, dat is de opslag eigenlijk ten opzichte van de goudprijs die een fabrikant of een munthuis rekent. En dan worden de levertijden enorm hoog.
Ja.
Dus is normaal gesproken maar een heel klein gedeelte van de bevolking dat überhaupt goud en zilver koopt. Laat staan in fysieke vorm. Maar als dat dus een klein beetje meer wordt, ja, dan heeft zo'n munthuis, dat heeft dan te maken met de verdubbeling in de vraag. En zij kunnen dan eigenlijk niet hun productiecapaciteit dusdanig opschalen om daaraan te voldoen.
Ja.
Dus dan krijg je hogere prijzen, hogere levertijden en heel veel stress eigenlijk ook bij mensen. Dat ze wel zo snel mogelijk hun fysieke product willen ontvangen.
Ja, ik kan me herinneren dat ik geloof het was 2020. Dat is ook een beetje de tijd dat ik voor het eerst in een deel in goud en zilver heb geïnvesteerd. Ja. Dat jullie daardoor ook best wel wat leveringsproblemen hadden, toch?
Ja, klopt. Zeker in februari en maart. Dat viel ook samen met het begin in Europa van de coronacrisis.
Van corona, ja.
Toen hebben we in februari volgens mij gehad dat alle prijzen daalden. Normaal gesproken heb je een soort van cash is king situatie. Hè, dat iedereen vlucht. En de zilverprijs stond zo laag dat die onder de productiekostprijs stond voor een pure zilveren mijn.
Mm-hmm.
Dus ja, tegen die koersen konden ze niet eens zilver uit de grond halen. En de goud-zilverratio, die geeft aan hoeveel keer is goud duurder dan zilver.
Ja.
Die ging ook helemaal door het dak. Terwijl goud eigenlijk ook in waarde enorm was gedaald, maar zilver nog veel extremer.
Ja.
En dan merkten wij dat de munthuizen en de fabrikanten, de smelterijen, er was nergens meer fysiek metaal beschikbaar. En zelfs in de termijnhandel, als je goud wilde kopen, dan kon je niet eens de koers vastleggen. Ik heb echt een keer 10 minuten aan de telefoon moeten hangen. En normaal gesproken heb je een goudprijs met een bied en een laad. En er zit een heel klein verschil in. Echt een minimaal verschil. Maar toen was het 1000 euro per kilogram. En dat is nog nooit vertoond. Dat was ergens februari, maart, april 2020. En toen hebben we ook een fase gehad dat we echt de website op zwart hebben moeten zetten. Want er was helemaal niks meer wat we konden inkopen.
Oké. Okay.
Ja.
Dus voor jullie een hele nieuwe situatie. En jullie wisten ook al niet wat je daarmee moest eventjes.
Ja, dat was helemaal nieuw. We hebben daarvoor wel een aantal keren gehad met Brexit en de verkiezingen in 2016 in Amerika. Volgens mij uit mijn hoofd ging de goudprijs toen in de nacht iets van 8% omhoog. Hè? Dus dan is het ook gelijk heel veel animo om goud te kopen.
Ja.
En daarvoor in Cyprus met de crisis dat daar die bank was en dat ze zeiden van ja, we weten niet wat er moet gaan gebeuren. Maar dit wordt de eerste bail-in En alle spaarders moeten meebetalen om die bank weer te redden.
Ja.
Ja, allemaal van dat soort evenementen. Dat triggert heel veel mensen om dan iets te doen en ook goud of zilver aan te schaffen.
Ja, ja. Interessant. Even een stapje terug naar die historie. Want hier raakte het net al een beetje aan. Over de goudstandaard in 1971. Die is toen losgelaten door Nixon.
Mm-hmm.
Volgens mij had het niet ook te maken met de financiering van de oorlog in Vietnam.
Ja, ja, absoluut. Als je die goudstandaard dan niet meer hebt, dan kun je eigenlijk onbeperkt geld bijprinten en daarmee al je kosten betalen.
Ja.
Ja,
dus dat is toen gebeurd. En daarmee is het eigenlijk losgelaten dat voor elke dollar of euro die in omloop is, daar ook een gelijke waarde aan goud ergens in een kluis ligt.
Ja.
Dus dat geld waar je het over hebt, die intrinsieke waarde, die is eigenlijk helemaal uitgehold.
Ja, absoluut.
Het lijkt nog steeds 50 euro biljet, maar de echte waarde ervan is natuurlijk al veel minder dan dat.
Ja, wat dat betreft wellicht ook interessant is om te weten, is dat heel veel landen ook in Europa, die hebben hun eigen goudstandaard. Of sorry, hun eigen goudreserve. Dus die kiezen er wel voor om ook een deel van het vermogen in goud te bewaren. En wat gebruikelijk is geweest, is dat het in Amerika lag, in Fort Knox bijvoorbeeld.
Ja.
Dat al die landen, die hebben dat goud daar weer vandaan gehaald.
Ja.
En terug naar hun eigen land gebracht. Dus Nederland, België, Denemarken, al die landen hebben dat gedaan. En dat geeft ook wel aan dat zij toch wat minder vertrouwen hebben in de dollar en het hele financiële systeem.
Ja.
En dat ze één stap meer zekerheid willen en dat goud in hun eigen kluis willen hebben liggen, waar ze zelf er makkelijker bij kunnen.
Ja, ja. Dus ook dat gevoel van niet alleen, zelfs de overheden willen dus het niet alleen fysiek hebben, maar ook gewoon dicht bij huis.
Ja.
Dat mocht dat nodig zijn. Dat,
ja, precies. En ze houden vandaag de dag nog steeds die voorraden aan. Het is niet zo dat ze zeggen van dit is een verouderd systeem of het is helemaal niet meer nodig of dit is iets van vroeger. Zij kiezen er bewust voor om dat nog steeds te hebben.
Ja.
En zij zien dat ook echt als een verankering van het vermogen.
Ja, sterker nog, volgens mij Rusland, China, die zijn hun goudvoorraden flink weer aan het aanvullen en goud aan het opkopen, toch?
Ja, klopt. Ja, ja, en dan hebben ze vaak ook nog import- en exportbeperkingen. Dus ze hebben heel veel dingen waar ze iets mee kunnen om ervoor te zorgen dat ze zelf zoveel mogelijk goud hebben.
Ja.
En die landen zijn ook wat lastig qua regelgeving. Hè, dat ze vrij eenvoudig een bedrijf kunnen nationaliseren.
Ja.
Dus ze hebben heel veel verschillende dingen die ze kunnen doen om hun invloed uit te oefenen in de goudmarkt.
Ja. Ja. En weet jij hoeveel Nederland op dit moment globaal qua goudvoorraad heeft? Of?
Nee, dat antwoord moet je schuldig blijven. Ik weet wel dat wij in verhouding relatief veel hebben.
Ja.
Ja.
Ik ben vroeger, mijn vader die werkte bij de Nederlandse bank. En dan zo'n open dag was voor de medewerkers. Dan mocht je ook beneden onder begeleiding naar de kluis. Dat was altijd wel een magisch gezicht om al die goudbaren daar te zien liggen. Ja, ja. Wat zie je een beetje als de rol van goud en zilver in het verleden? Was natuurlijk ook echt een wettig betaalmiddel. Nu meer om te verzamelen, een stukje koopkracht behoud. Maar zilver bijvoorbeeld heeft natuurlijk ook veel functies echt in de industrie, hè?
Ja, klopt. Ja, dat maakt zilver best wel uniek. Want goud heeft dat totaal niet.
Ja.
Van het goud zou je kunnen stellen dat al het goud wat vandaag de dag in omloop is, dat was er vroeger ook al. Hè? Dus 96% van wat er vroeger was, dat is er nu nog steeds. En dat wordt continu omgesmolten. Maar dat blijft in omloop. Bij zilver is het heel anders, want van de jaarlijkse mijnproductie wordt iets meer dan de helft geconsumeerd in de industrie. Dus dat wordt echt geconsumeerd, het is op, ieder jaar is het weer weg. En dat kun je niet meer zomaar terugwinnen, want vaak gaat het om hele kleine hoeveelheden zilver per product. Ja. Dan is het niet rendabel om het terug te winnen, of het kan fysiek niet.
Maar dat zit dan in een computerchip of een telefoon? Ja, of een...
ja, precies. En ook alle opkomende technologieën met nanotechnologie, maar ook in zonnepanelen. Eigenlijk heb je bijna overal...
Medische apparatuur.
Ja, klopt. Het heeft inderdaad antibacteriële eigenschappen. Dus het heeft heel veel verschillende markten waarin je altijd eigenlijk zilver nodig hebt en waar er geen goedkope alternatief is.
Ja.
Ja. En het mijnaanbod is natuurlijk in beginsel beperkt. Ik denk dat het zilver al makkelijk was om uit de grond te halen. Dat is al lang uit de grond gehaald. Dus de kostprijs om nu zilver uit de grond te halen zal alleen maar stijgen. Terwijl die vraagzijde die zal niet kleiner worden. Dus je zult altijd zilver nodig blijven hebben in de industrie. En tegelijkertijd is de vraag naar zilver vanuit investeerders en ook vanuit particulieren die dan wat munten aankopen of zilver baren, die is ook al fors gestegen de afgelopen 5 à 10 jaar.
Dus dat, vroeger was het voornamelijk goud wat mensen dan graag wilden bezitten of in wilden investeren. Mm-hmm. En nu is er toch wel een flinke toename te zien ook in het zilver.
Ja. Ja, de meeste mensen noemen bij ons ook ongeveer de helft goud en de helft zilver. Alleen het luxe probleem, nadeel bij zilver is dat hoe meer geld je te besteden hebt, hoe meer zilver je krijgt. Vandaag de dag is zilver ongeveer 80 keer goedkoper dan goud.
Ja, dan heb je het dus over die goud-zilver ratio.
Ja, precies. Ja, dus dat betekent ook als je een kilo goud zou kopen, betaal je ongeveer 60.000 euro.
Ja.
Dan heb je een blokje goud, dat is kleiner dan je mobiele telefoon. Alleen als je datzelfde bedrag aanwendt om zilver te kopen, dan heb je opeens 80 kilogram. Ja, dat neem je niet zo makkelijk in je broekzak mee. Dus nee. Dat is echt een issue.
Dus het is groot qua volume en qua gewicht. Dus dat is wel echt een nadeel van zilver.
Ja, je zou ook kunnen stellen, daar staat dan weer tegenover, dat het door die industriële toepassingen wellicht wat meer mogelijkheden heeft om ook in waarde te stijgen.
Ja.
Dat zou kunnen. Maar je moet het wel zelf weer ergens bewaren. En het schijnt dus ook zo te zijn dat heel veel grotere beleggers, die wachten totdat de zilverprijs een bepaald koersniveau ontstijgt. En dan pas stappen ze in, omdat ze vinden dat onder dat koersniveau alle kosten in verhouding te hoog liggen. Dus alles voor transport en opslag, daar betaal je een bepaald bedrag voor, ongeacht de hoogte van de waarde van dat zilver.
Ja.
Dat is nu in verhouding dus vrij prijzig.
Ja. Ja, want daar zie je natuurlijk veel discussie ook over. Hè? Wat is dan een betere belegging, goud of zilver? Ik heb wel het idee dat je geeft aan van veel van onze klanten die doen 50-50. Dat was een vraag die ik ook voor je had. Van 10% van je totale vermogen, soms 15 of 20% in goud of zilver. Maar wat is dan de verhouding goud en wat is dan de verhouding zilver? Maar daar geef je aan dat de meeste 50-50 doen.
Ja.
Maar ik zie ook veel goudfans en zilverfans. En er zijn vaak discussies over wat beter zou zijn of wat ondergewaardeerd is. Of wat de toekomst heeft of dat soort. Hoe kijk jij daar persoonlijk tegenaan?
Ik denk dat de verdeling sowieso verstandig is. En die goud-zilver ratio kun je als een soort van leidraad gebruiken. Om te bepalen welke van de twee metalen vandaag de dag het meest interessant is.
Ja.
Ik zei net al, het is nu 1 op 80.
Ja.
Maar toen in die situatie van februari, maart 2020, toen al die leeftijden zo opliepen, toen was het opeens 1 op 120.
Ja.
En dan weet je dus eigenlijk dat zilver dan in verhouding heel goedkoop is.
Ja.
Dus dan zou het verstandiger zijn om meer zilver te doen dan goud.
Ja.
En misschien dat als die ratio ooit weer 1 op 40 is. Of
ja, want wat is een beetje de gewone ratio op basis van het verleden? Wat is het gemiddelde?
Ja, het schijnt als je teruggaat naar jaar 0, dat je dan op 1 op 15 uitkomt.
1 op 15.
Ja, maar dat is al heel lang niet meer zo.
Nee.
En dat is ook vertekend.
Ja.
Dus laten we zeggen dat de afgelopen decennia 1 op 40, 1 op 60, dat redelijk gebruikelijk is geweest.
Ja.
Dan zit je wel vrij veilig. En de afgelopen 5 jaar is het bijna altijd 1 op 70, 1 op 80. Maar ook best wel wat uitschieters. Want ook na die situatie van februari, maart 2020, toen schoot die ratio van 1 op 120... naar 1 op 60 of 1 op 50, geloof ik.
Ja.
Dus had je, als het had gewild, had je je totale hoeveelheid edelmetaal daarmee kunnen verdubbelen. Als je op het juiste moment zilver koopt en dan daarna weer verkoopt en omruilt naar goud.
Ja.
Ja. Maar om terug te komen op de oorspronkelijke vraag, goud of zilver, 1, een verdeling. En 2, als je het alle twee hebt en je moet ooit toch noodgedwongen een deel van je vermogen, hè, een deel van het edelmetaal verkopen, dan heb je in ieder geval nog de luxe dat je kunt kiezen. Want
welke van de twee, ja.
Ja, want die zilverprijs die is soms best wel volatiel. Dus je kan heel snel een paar procent stijgen of dalen. Terwijl de goudprijs meestal iets meer, wat rustiger in koersverloop is.
Ja, maar zou je dus eigenlijk dan ook kunnen stellen dat als die boven de 1 op 40, 1 op 50 is, dan is zilver dus ondergewaardeerd. En op zulke momenten dat mensen zeggen van nou, dat is voor mij wel een reden om naar verhouding iets meer zilver aan te kopen.
Dan zou ik misschien eerder die 1 op 70, 1 op 80 aanhouden.
Ja.
Als je daarop zit, dan wat meer zilver. En als we weer teruggaan naar 1 op 60 of daaronder, dan wat meer goud.
Ja.
Zoiets.
Oké. Hebben we het al gehad nou, over nou ja, goed, die ratio, de hoeveelheid goud en zilver binnen je compleet totale portefeuille en hoeveel zilver, hoeveel goud. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk ook nog de mogelijkheid over verschillende vormen waarin je het kan kopen.
Ja, klopt.
Kan je daar wat ons even in meenemen?
Ja, zeker. Je hebt eigenlijk twee verschillende types. Zowel bij goud als zilver kun je kiezen voor een munt of een baar.
Ja.
Een munt is dus een munt, hè, dat is logisch. Baar is een ander woord voor staaf. Dus goudstaaf, goudbaar. Bij zilver is het zo dat die zilveren baren worden belast met 21% BTW. Dus dat valt om die reden voor alle particuliere aankopers direct al af. En dan kom je sowieso uit bij zilveren munten. Je hebt een aantal verschillende zilveren beleggingsmunten. Ja. Die zijn geslagen in puur zilver. Die zijn wereldwijd eenvoudig verhandelbaar. En daar geven wij ook een terugkoopgarantie op, zodat het verschil tussen aan- en verkoop altijd relatief beperkt blijft. Ja. Dus dat is de keuze voor zilver. En bij goud is het iets meer een persoonlijke afweging en ook ingegeven door het budget. Wil je een munt of wil je een baar?
Ja, precies. Je kan natuurlijk heel graag een baar van een kilo willen, maar dan moet je wel ook het geld hebben om dat te kunnen kopen.
Ja, en het is toch ook wat minder praktisch. Van wil je het ooit weer verkopen, dan kun je niet een stukje van die goudbaar afsnijden of schaven of wat dan ook. Dus dan moet je wel de hele coupure in één keer weer terug verkopen. Dus wat iets gebruikelijker is, dat zijn de goudbaren van 50 gram en van 100 gram.
Ja.
En de munten heb je vaak in het troy ounce formaat. Ik heb hier ook een aantal meegenomen.
Ja, voor de kijkers dus, inderdaad. Hier op het mooie gouden bankje liggen bijpassend gekleurde gouden...
Ja, dus is de Krugerrand.
Gouden munt, de Krugerrand. Dat is wel een van de bekendere...
Dat is eigenlijk wereldwijd de gouden beleggingsmunt.
Ja.
Later kwam er ook de gouden Maple Leaf bij. Dus dat zijn de twee meest populaire munten.
Ja.
Ja.
En qua zilveren munten is dat de zilveren Maple Leaf?
Maple Leaf ook weer. Je hebt een Philharmonicus, een Kangaroo, Britannia. Die hebben allemaal hetzelfde gewicht en gehalte. En afhankelijk van de marktomstandigheden kan het zijn dat de ene munt net even goedkoper is dan de andere. Dus wij raden altijd aan om dan daarin de goedkoopste te kiezen. Dan heb je het meeste zilver voor je bedrag. Hè?
Ja.
Terwijl de verdere waarde van de munt is allemaal identiek.
Want is het daarin ook nog handig om daar een spreiding aan te brengen? Dat je zegt, van, nou, ik koop...
Nee, ik zal het echt aan die prijs laten.
Gewoon puur aan de prijs.
Ja, ja, absoluut.
En het gehalte waar je het over hebt, dat is meestal 99,9% puur zilver, toch?
Ja, klopt. Ja, dat is ook wel zo makkelijk. Want dan maak je, dat is ook voor internationale handel veel eenvoudiger dan de wat oudere munten. In Nederland heb je bijvoorbeeld ook de zilveren guldens en rijksdaalders. En die zijn dan geslagen in 72% zilver. En hier in Nederland zijn die nog wel best wel bekend. Hè? Dus ik denk dat je die nog wel als ruilmiddel kunt
Het is ook helemaal niet heel lang geleden natuurlijk dat je ze ook nog gewoon als dat ze zelfs als betaalmiddel gebruikt werden. Toch?
Ja, klopt.
Het zilveren tientje of...
Ja, klopt. Ja, dus die echte zilveren munten, die zitten in de periode 1960 ergens.
Ja.
Die hebben nu een marktwaarde van ongeveer 3 euro. Ja. Dat is ook wel grappig, hè? Een gulden van toen is nu 3 euro.
Ja.
Een gouden tientje van toen was dus 10 gulden. Dat is nu 300 euro. Dus ja, dat zijn wel hele andere verhoudingen dan destijds wat dat betreft.
Ja.
Maar die zullen buiten Nederland veel moeilijker zijn. Omdat ze dan een gulden is dan 6,5 gram. En dan keer 72% is 5,68 of iets. En dan moet je de zilverprijs daarmee vermenigvuldigen.
Ja, dus wat dat betreft kan je beter die andere munten waar je het net over had bezitten.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Interessant. En dan heb je hier ook nog een soort van... hoe kan ik dat omschrijven? Bijna een gouden chocoladereep die je in stukjes kan breken.
Dat is inderdaad de gouden combibar.
Ja.
Dat werkt inderdaad als een chocoladereep. Dus het idee is dat je aan de zijkant kun je het afbreken. Dat als het ooit nodig is, kun je in hele kleine coupures een vorm van ruilhandel bijvoorbeeld bedrijven.
Ja.
En ieder stukje, daarop staat het gewicht en het gehalte weergegeven. En dit is voor ons, voor de klanten vaak wel heel... populair om in ieder geval één zo'n dingetje erbij te hebben. Omdat goud van zichzelf zo duur is, dat die gouden Krugerrand van net, die is nu al 1800 euro waard.
Dat is niet voor iedereen weggelegd.
Nee, plus als je iets wil en je wilt even iets kopen met een stukje goud, ja, dan moet je toch weer een vorm van wisselgeld accepteren.
Ja.
En die combibars, die kun je zelf inzetten per 1 gram of zelfs per een halve gram.
Ja. Oké, interessant. Naast goud en zilver hebben jullie trouwens ook platinum. Is dat iets waar jullie wat mee doen? Of, dat
ja,
niet
platina echt? En palladium leveren ook.
Ja.
Vandaag de dag is dat best wel een lastig verhaal. Omdat de munthuizen zich primair focussen op goud en zilver. En dat betekent ook dat in verhouding de productiekosten bij platina en palladium vrij hoog liggen. En het zijn koersen die ook heel erg grillig verlopen. Zeker ook bij platina is het heel erg afhankelijk van het aanbodverhaal in Zuid-Afrika. Daar kun je te maken hebben met natuurrampen of stakingen of geopolitieke oorlogen, onrust. Ja, er speelt daar best wel vaak wat. En de vraagzijde is met name afhankelijk van de auto-industrie. Dus dieselkatalysatoren. En daarvan is ook de vraag of straks iedereen elektrisch gaat rijden. Een elektrische accu of een wat dan ook. Wat voor metaal heb je daar dan nog voor nodig? Dat kan soms platina zijn, soms palladium, soms zelfs zilver. Maar echt het doel van edelmetaal van koopkracht beschermen, dat past niet helemaal bij platina en palladium. Dus wij zien ook veel minder vraag naar die producten.
Ja, ook omdat het wat minder bekend, wat minder begrepen is? Of?
Ja, dat ook denk ik. Want, ja, klopt. En ik denk ook als je het zou zien als een speculatief iets, dan ga je het niet per se in fysieke vorm aanschaffen.
Ja. Je hebt het over het aanschaffen. Hoe kunnen mensen dat doen? Stel, ik heb nu ook na het luisteren van deze podcast ben ik helemaal enthousiast geworden. En denk ik van, nou, het lijkt mij ook verstandig om met alles wat er in de wereld gebeurt. En je noemde al een aantal redenen, want jullie volgens mij nu echt gewoon flinke toeloop in het aantal klanten.
Ja.
En dat komt door zaken zoals de onrust in de wereld, oorlog in de Oekraïne, inflatie.
Ja, vooral die inflatie, dat is minder abstract dan voorheen. En dat voel je nu ook echt zelf.
Ja.
Of nou je energierekening is of bij de pomp, je merkt het overal.
Ja, het is geen 2% per jaar meer wat heel geleidelijk gaat.
Ja, dus, precies.
Een negatieve rente die mensen betalen over een spaarvermogen.
En je noemde net ook even de cryptocurrencies. We hebben een periode gehad, een paar jaar terug, dan was de bitcoin eigenlijk het nieuwe goud. Hè. Zo werd het dan een beetje in de markt gezet en iedereen was daarmee bezig. En dan merkten wij ook wel dat voor ons iets was van, ja, wat moet ik nou kopen, bitcoin of goud? Ik heb zelf helemaal geen verstand van bitcoin, dus daar wil ik me ook een beetje van afzijdig houden.
Ja, en ik denk dat crypto ook ergens een plaats zou moeten hebben in deze tijd in je totale bezit, maar een andere rol.
Ja, dat zou goed kunnen.
Geen financieel advies trouwens. Maar.
Ja, nee, precies. Maar dat zou heel goed kunnen. En het is natuurlijk heel anders dan een goud met een historie van 5000 jaar.
Ja.
Maar in ieder geval, ja, als je een stukje wilt kopen, dan hebben we daarvoor een website, thesilvermountain.nl. En op die website worden alle prijzen van de producten iedere 3 minuten aangepast aan de hand van de meest recente koers.
Ja.
We hebben ook een kieswijzer op de website staan onder het tabblad klantenservice. Ik zou ook zeker aanraden om als je nieuw bent om eerst dat even te lezen. Want dan heb je een tabelletje met een uitleg. Je ziet direct wat het verschil is tussen de aankoop- en de verkoopprijs en hoe die prijzen tot stand komen.
Ja.
En dan de conclusie kan ik wel alvast voorzeggen. Maar met zilver als particulier sowieso die troy ounce munten. Bij de zilveren munten staan die helemaal bovenaan. En dan op de eerste regel de goedkoopste variant.
Ja.
En bij het goud, ja, een beetje van je budget afhankelijk of een goudbaar of een gouden munt. En dan de gouden munten, in ieder geval het troy ounce formaat. Goudbaren, meestal 50 gram of 100 gram. Kleinere coupures zou ik eigenlijk afraden, omdat je dan wat meer productiekosten betaalt. Maar als je het budget ervoor hebt, kun je ook kijken naar grotere coupures.
Ja.
In ieder geval één zo'n combibar zou ik ook wel interessant vinden om erbij te hebben.
Chocolade.
Voor de ruilmiddel.
Ja, voor de ruilmiddel.
Precies.
Oké, nou daar wil ik zo meteen nog even, want je zegt ruilmiddel, dus daarmee doe ik de aanname dat je ervan uitgaat dat het ooit weer ook een echt betaalmiddel kan worden tussen personen.
Het zou kunnen, mocht het ooit zover komen dat het vertrouwen compleet weg is in dat fiat geldsysteem, wat heel snel kan gaan overigens. Want ja, hè, zolang wij bij de supermarkt onze boodschappen kunnen afrekenen, vinden we het wel prima. Maar op het moment dat het niet meer kan, dan kun je toch al snel een vorm van paniek krijgen.
Ja.
Dan is het toch wel heel mooi dat je iets hebt om naar een boer te gaan of wie dan ook. En dat je iets hebt waarvan iedereen weet wat de waarde is.
Ja.
En dan kom je wellicht bij goud of zilver uit.
Ja, oké. Dus bijvoorbeeld via jullie site is dan mogelijk om dat aan te kopen. En dan kan je ervoor kiezen om het bij jullie op te laten slaan, klopt, op te halen of te laten verzenden naar je huisadres, toch?
Ja, klopt. Ja, we hebben een kantoor in Baarn en daar kun je op afspraak een bestelling ophalen. Wat het meest gebruikelijke is, is dat wij het volledig verzekerd versturen. Daar hebben we ook een gespecialiseerde vervoersdienst voor, met de identiteitscontrole, een handtekening voor ontvangst. En je weet zelf ook wanneer die koerier langskomt. Ja. Het zijn hele onopvallende kartonnen verzenddoosjes. Dus er staat niet groot onze logo.
Hier zit goud en zilver in.
Dat staat allemaal niet op, nee. Gelukkig. Dus dat proberen we zo ook echt zo discreet mogelijk en goed te ondervangen.
Ja.
En anders bij grotere aankoopbedragen zou je ook kunnen kiezen voor de opslag. Dan wordt het voor jou volledig verzekerd en op naam geregistreerd, wordt het dan opgeslagen.
Ja. Is dat wel eens misgegaan trouwens, vraag ik me nu af, met het verzenden van zo'n pakketje?
Nee, gelukkig niet. We hebben
alles aangekomen tot nu toe?
Nou, we hebben soms met een UPS is dan wat minder foutloos. Hè? Zeker ook omdat ze daar met de coronamaatregelen vaak zelf een handtekening zetten.
Veel pakketjes die kwijt waren ook of lang duurden.
Ja, dus het is wel bij ons volledig verzekerd en hebben allemaal procedures voor. Dus we zitten ook bovenop om dat zoveel mogelijk te beperken. Maar we hebben daarnaast ook andere verzendmethoden die dan een stuk hoogwaardiger zijn. Ze zijn ook iets duurder, maar dan heb je ook wat meer zekerheid.
Je bent ook meer verzekerd.
Ja, dat ook inderdaad. En het belangrijkste is dat vaak heb je, als je echt een gespecialiseerde couriersdienst kiest, dan weet je ook dat zij dat op een andere manier beschouwen dan een UPS. Want die weet ook niet wat in dat pakketje zit. Dus je gaat er soms heel nonchalant mee om.
Ja.
Dus aan de ene kant is dat de charme, maar aan de andere kant is dat ook weer het risico. Dus als je het toch verstuurt met een UPS of een PostNL, dan is het handigste om dat bij een pick-up point af te laten leveren. Want daar moet je zelf altijd nog het ophalen en kun je doen zodra het jezelf uitkomt. En dan moet je jezelf daar ook weer identificeren.
Ja, precies. Ja. Oké, nou dan heb je het aangekocht. En dan natuurlijk ook niet onbelangrijk, hoe kan je het op een goede en veilige manier opslaan? Heb je daar tips voor, wat je daarbij wel en niet moet doen? Je vertelde me net voordat we de opname begonnen een mooi verhaal over wat je wel eens gehoord had wat mensen in Amerika doen.
Ja, dat is een klein beetje een mythe, maar het zou kunnen dat mensen dat doen.
Ongetwijfeld.
Ja, in principe, als je het zelf hebt gekocht en je hebt het dan fysiek in handen, ja, dan wil je dat niet per se altijd thuis bewaren,
nee,
maar je wilt het wel makkelijk dichtbij. Je wilt er wel snel bij kunnen.
Ja.
Het hele doel ook van het edelmetaal kopen is dat je het in fysieke vorm hebt zonder afhankelijkheid van derden. Dus er zijn mensen die bij ons opstaan of bij een kluisjesverhuurder of bij hun thuis dat ze het ergens bewaren.
Ja.
En als je het dan thuis bewaart, ja, dan wil je het misschien op meerdere plekken een beetje het risico spreiden. En wat in Amerika een verhaal is, wat in de ronde gaat, is dat ze dan ervoor kiezen om een goudbaar in een bak met ijs te verstoppen. Die bak met ijs die zit in de vriezer. En mocht er ooit een dief komen in dat huis, die gaat never nooit in die vriezer kijken. En als het hele huis afbrandt, dan in die vriezer heb je nog steeds dat klompje goud, wat dan misschien enigszins gesmolten is of iets. Maar dat heb je nog in ieder geval als een fysiek eindproduct. Dus dat is een anekdote van wat daar gebeurt.
Ja, zullen wij niet te hopen dat je een overijverige schoonmaakster hebt die dacht de vriezer een keer schoon te maken. En zegt van die oude soep die heb ik weggegooid.
Nee, dat moet je niet hebben inderdaad.
Maar wat daarnaast in de tuin onder het hondenhok, je hebt vast wel verhalen gehoord van mensen waar ze het allemaal verstoppen.
Ja, we merken het soms als we het terugkopen van klanten. Hè, want we geven ook een terugkoopgarantie op alle producten die we aanbieden. En soms heb je van die boxen waar zilveren munten in hebben gezeten. En dan zie ik al het grondwater erin staan.
Ja.
Dan weet ik dat ze dat hebben begraven. Maar ik denk dat maar heel weinig mensen dat echt zo doen hoor, eerlijk gezegd. Ja, dus meestal doe je het toch ergens in je huis. Of je kiest ervoor om het bij een lokale kluispartij op te staan.
Ja.
Ja.
Maar ja, bij een lokale partij, mocht dat echt nodig zijn, kan je er wie weet dan ook niet bij. Dat is natuurlijk altijd lastiger dan misschien.
Ja, dan moet je wel een beetje in de gaten houden van hoe die situatie ontwikkelt, zeg maar. Dat als dat ziet aankomen, dat je dan ervoor kiest om het weer terug te brengen en zelf op te halen. Want dan wil je zelf er bovenop zitten, inderdaad.
Ja. En je kan er ook voor kiezen om het bij jullie op te laten slaan, toch?
Ja, dat klopt. Ja.
En dan is het wel zo dat je ook daadwerkelijk het product eerst aankoopt en dat daadwerkelijk dat product door jullie ergens veilig opgeslagen wordt.
Ja, als het product is voorzien van een serienummer, wat bij de meeste goudbare en zilverbare het geval is, wordt het ook opgenomen bij de bewaarneming overeenkomst. Wij hebben dan een grote kluisruimte met meerdere kleine kluisjes in die ruimte. En iedere klant heeft een uniek klantnummer. En op dat nummer worden dan die producten opgeslagen. En op die manier voorkom je ook dat er eventuele discussie kan ontstaan van welk product van welke eigenaar is. Dus dat is hoe dat bij ons dan is geregeld. En dan kun je of kiezen voor opslag in Nederland of in Zwitserland. En Zwitserland is met name interessant voor het BTW-vrij zilver. Dat zijn ook zilverbaren, maar die worden dan opgeslagen in een douanedepot. En omdat het vanaf daar nooit wordt geïmporteerd in Nederland of in Europa, heb je niet te maken met die 21% BTW. die je anders wel had bij zilveren baren.
Slim. Dus dat is een mooie loophole in het systeem. Ja. Ja,
en dat zijn de grote industriële zilverbaren. Dus die zijn 31 kilogram.
Ja.
Dus ja, je mag ze eigenlijk niet eens in Nederland verhandelen, want de Arbo vindt dat een te hoog gewicht.
Dat is waar.
Ja, dus die moeten echt in het depot blijven liggen. Maar doordat het zo'n grote coupure is, zijn die productiekosten ook veel lager dan wanneer je een zilverbaar koopt van een kilogram bijvoorbeeld.
Ja. En Rolf, dan gaat er ook wel een verhaal over het feit dat er in Nederland nog een wet actief zou zijn waarbij de overheid, mocht dat nodig zijn, mocht zij dat willen, goud en zilver zou kunnen confisceren.
Ja.
Wat is daarvan van waar?
Ja, die wet die is er. Ja, dat is een financiële noodwet. Kijk, de vraag is even van hoe realistisch...
Wanneer is die ingevoerd, weet je dat? In de jaren 60 of zo?
Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet zeker. Ja, dat weet ik niet zeker. Maar hij is er in ieder geval best wel lang. En hij is ook al die tijd is hij daar gebleven. En dat geeft de overheid de mogelijkheid om, mocht het ooit nodig te zijn, dat ze dan al het goud kunnen confisceren. En dat zouden ze normaal gesproken pas doen als echt een soort van paardenmiddel.
Ja.
Want je geeft daarmee wel aan dat de waarde van jouw euro op dat moment helemaal nihil is. En dat ze dat gaan herevalueren. Ja, en de vraag is even van, kunnen ze dat? Hoe gaat dat dan? Hè, hoe gaat het in de praktijk?
Ja.
Dat weten wij ook niet.
Nee.
En het is een beetje speculeren. Ik denk
maar hoe zou het kunnen gaan?
Ja, ik denk in eerste instantie dat het misschien wel binnen heel Europa tegelijkertijd moet gebeuren. Het lijkt mij heel raar dat in het ene land dat wel is en een ander land met dezelfde munteenheid, die kiest ervoor om dat niet te doen.
Ja.
Dus ik hoop ook dat je dat in zekere zin ziet aankomen, omdat het normaal gesproken een laatste stap is. En dan heb je misschien een bankholiday of iets dat het hele systeem wordt bevroren en dat dan daarna een nieuwe munteenheid wordt geïntroduceerd. Dus het is meestal wel een soort van endgame en dat moet je dan toch wel zien aankomen.
Ja.
Ja. En dan is de vraag ook van, ja, wij hebben natuurlijk een administratie waarin staat van, nou, meneer Janssen die heeft een kilo goud gekocht. Ja, dat zijn ook momentopnames, hè, want je hebt een factuur van een bepaalde datum. Het is niet per se aan te tonen dat die klant dat dan nog steeds ook echt fysiek heeft.
Nee.
Hè, als hij dat thuis heeft laten afleveren, ja, misschien heeft het er weggegeven of het is kwijt of kan van alles mee zijn gebeurd.
Ja.
Ik zeg niet dat je daarin moet gaan sjoemelen of wat dan ook, maar ik probeer meer aan te geven van hoe dat dan in de praktijk gaat. Dat weet ik ook niet.
Nee. Oké, maar dus de wet die bestaat, dat klopt.
Mm-hmm.
Alleen de vraag hoe reëel of hoe groot dat risico is, dat valt...
Dat is moeilijk in te schatten. Ja, je wilt natuurlijk juist... Je hebt goud en zilver gekocht omdat je onafhankelijk wilt zijn van
precies.
Zo'n systeem. Dus je wilt niet dat het daarna weer van jou kan worden afgenomen.
Nee.
Bij zilver is dat overigens in het verleden nog nooit gebeurd. Omdat zilver ook heel veel in de industrie wordt gebruikt, is het ook veel minder aannemelijk dat ze die confiscatie ook bij zilver zullen gebruiken.
Ja.
En wat je soms ook ziet is dat als je goud hebt wat echt als een verzamelmunt wordt verhandeld, en er zijn wel hele strikte voorwaarden aan, dat je bijvoorbeeld veel meer hebt betaald dan alleen de goudwaarde, dan valt het weer buiten die confiscatiewet. Hetzelfde is met gouden sieraden en andere dingen. Dus er zijn nog wel meerdere richtingen waarin je iets zou kunnen zoeken om daaraan voorbij te kunnen gaan.
Ja. Nou ja, we gaan het zien. Hopelijk treedt die wet nooit echt in werking voor
precies.
Iedereen die goud en zilver bezit.
Ja.
En nog zo'n verhaal naast die wet is natuurlijk dat de goud- en zilverprijs ook zwaar gemanipuleerd wordt.
Mm-hmm.
Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja, er zijn ook rechtszaken over. En de Deutsche Bank bijvoorbeeld heeft ook bekend dat zij de koersen hebben gemanipuleerd. Die rechtszaken duren vaak heel lang. En het is soms heel erg, het is gewoon niet bevredigend dat aan het eind van de rit dat ze er vanaf komen met een symbolische, een soort van straf of een soort van schikking.
Ja.
Dan zeggen ze, ja, ik betaal wel zoveel duizend of zoveel miljoen. Maar dan weet je dat ze natuurlijk daar een veelvoud al hebben verdiend.
Ja.
En wat vroeger vaak gebeurde is dat op een bepaald moment dat die handelaren van de verschillende grote banken onderling contact hadden. En dan konden ze zelf een beetje bepalen hoe hoog ze de koers waardeerden eigenlijk. Helemaal vroeger was het zo dat je volgens mij vier grote banken had en zij gingen op een vast moment van de dag de goudprijs fixeren.
Ja.
En dat is natuurlijk al van zichzelf al een beetje een achterhaald systeem. Maar er zijn heel veel klanten en heel veel posities binnen die zakenbanken en dan kunnen die handelaren een eigen belang hebben wat dan in strijd is met het belang van hun klant. En daarvan zie je dus heel vaak dat daardoor die koersen omeens heel hard omlaag zijn gegaan. En wat je ook hebt gezien, wat eigenlijk een beetje losstaat van dit verhaal, is met van die spoof-orders. Dat vlak voordat de beurs open gaat, dat een hele grote verkooporder wordt geplaatst. Dat iedereen in paniek raakt en ook besluit te verkopen. En dan op het allerlaatste moment...
Dat tegen een lage prijs wordt opgekocht.
Ja, en dan wordt op het laatste moment wordt die spoof-order weer ingetrokken. Maar dan is de schade dus al gedaan. Ja, dus zeker met een zilvermarkt is het zo dat er naar schatting echt 100 of honderden keren meer op papier wordt verhandeld dan wat er fysiek wordt verhandeld.
Ja.
En zolang al die partijen niet fysieke uitlevering eisen, ja, komen ze daar eigenlijk ook vrij eenvoudig mee weg.
Ja, interessant. Dus jij zou ook maandag tot en met vrijdag rond 2:30, dan kijk ik altijd wel even wat de koers doet. Want rond die tijd dan gaat de beurs open in Amerika.
Of? Ja, dus vlak voordat die beurs daar open gaat. En in mijn ervaring is dat wel het moment om even in de gaten te houden van gaat hij toevallig met de rechte lijn omhoog of omlaag.
Ja.
Want als het ergens op de dag gebeurt, is het bijna altijd op dat tijdstip.
Ja.
Ja.
Interessant. Rolf, dankjewel voor al deze... Ja, kennis en informatie.
Graag gedaan. Ja,
en als onze luisteraars... we hebben hier ook een aantal op een bankje een mooie aantal catalogussen liggen.
Ja.
Daar mogen we een aantal van weggeven. Ik weet niet exact hoeveel er zijn. Ik denk een stuk of 10.
Mm-hmm.
En daarnaast hebben we nog een leuk aanbod voor de kijkers en de luisteraars. Wat is dat precies?
Ja, klopt. We hebben een speciale actie. En dan met een couponcode die jullie nog zullen delen met de luisteraars... is het mogelijk om via de website van de Silver Mountain een bestelling te doen. En die wordt dan volledig gratis verzekerd verstuurd.
Oké, okay. En die verzendkosten, wat bedragen die normaal gesproken?
Dus normaal gesproken €19.
€19, dus ja. Als je via ons die couponcode vraagt en op jullie site goud of zilver, dat maakt niet uit.
Dat maakt niet uit.
Bestelt, ja. Dan krijg je gratis de verzendkosten. Nou, dat is toch weer €19 wat je dan in goud of zilver kan steken.
Mm-hmm.
Ja, super. Wil je daar kansen of nee, wil je daar gebruik van maken? Wil je kans maken op een van de 10 mooie gidsen hier over gouden munten en zilveren munten en baren? Zo word je steenrijk.nl/goud en zilver. Dus dat is zo word je steenrijk.nl/goud en zilver. Dan maak je kans op een van de catalogussen en krijg je de couponcode waarmee je dus gratis verzending krijgt van het goud en zilver wat je bestelt bij de Silver Mountain. Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Bedankt voor dit gesprek. Jullie allemaal weer bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en heel erg graag tot de volgende. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.